In ieder geval, het onderwerp wat we gekozen hebben is hoe wij de gemeente in het Oude Testament kunnen tegenkomen. En dat is lang niet bij iedereen ook bekend dan wel erkend. Punt 1, kom je al vaak het misverstand tegen dat het begrip gemeente, zoals we dat in het Nieuwe Testament tegenkomen, door veel christenen of naamchristenen beschouwd wordt als de gemeente, verzameling vanaf de gelovigen, vanaf Adam tot aan de jongste dag. Dat beschouwt men gewoonlijk als de gemeente. En dat is in de Bijbel toch niet het geval. De gemeente is namelijk, wat het Nieuwe Testament ons leert, het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Vaak wordt het begrip gemeente ook beschouwd als kerk. Ik zag bijvoorbeeld enkele Nederlandse vertalingen die dat woord gemeente, die wij in onze Statenvertaling tegenkomen, met kerk hebben weergegeven. In het buitenland kennen we natuurlijk de church en église in het Frans, die gemeinde in het Duits. En het meest overeenkomend met de Griekse term is nog de Vulgata, de Latijnse vertaling, die heeft het over de ecclesiam. En dat sluit aan bij het Griekse woord wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen voor gemeente, dat is ecclesia. Daarover straks iets meer. Het is zo dat het begrip gemeente ook in het Oude Testament voorkomt. En dan heeft het niet zozeer betrekking natuurlijk op de gemeente die we nu kennen, tenzij je met het licht van het Nieuwe Testament de gemeente erin herkent. Dat komen we in deze studie vanzelf wel tegen. Maar in de eerste plaats is het begrip gemeente dan van toepassing op Israël. En daar laat ik ook even een voorbeeld van zien. Ik ga even met je naar Exodus 12. Exodus 12, vers 16. Bij de instelling van het Pascha komen we zelfs twee begrippen tegen die ook nauw met elkaar verband houden. En dat is in het zesde vers. Ze moeten een lam in huis nemen en bewaren tot op de 14e dag van de maand. Dat staat in vers 6. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En daar heb je dus het begrip gemeente. In het Oude Testament is dat gewoonlijk de vertaling van het Hebreeuwse woord kahal. En als werkwoord betekent dat verzamelen, vergaderen. En het woord wat hierna staat, de gemeente der vergadering van Israël. Het woord vergadering is dan de vertaling van het Hebreeuwse woord eda. En dat komt van een woord wat eigenlijk getuigen betekent. En dus de getuigenis afleggen van je geloof, dat was de bedoeling van de gemeente, die immers ook de bedoeling had om het evangelie te prediken aan de heidenen. Maar het zijn twee synonieme begrippen. Het woord voor eda wordt ook soms wel eens vertaald weer met gemeente, dus dan is het inwisselbaar. Maar het meeste is de vertaling van het woord kahal, een verzameling. Hier is de verzameling van het volk Israël in het Oude Testament. En dat komt vaker voor. Het is zelfs zo dat het volk Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, als het een gelovig volk zal zijn, ook aangeduid wordt als gemeente. Maar dan op aards niveau, het volk wat op aarde voor de Here bestemd is, dat is Israël. Daar laat ik ook even een voorbeeld van zien uit Jeremia 31... Het bekende hoofdstuk over het nieuwe verbond, waarbij de Heer ook de belofte doet dat hij zijn volk weer zal verzamelen zoals een herder zijn kudde verzamelt. En in Jeremia 31 vers 8 vind je daar dan ook een beschrijving van, dat ze terugverzameld worden uit de vier winden zoals elders staat. De Heer doet hier een belofte nog voor de toekomst. Het gaat over het volk Israël, want dat staat in vers 7. Hè? Uw volk, het overblijfsel van Israël, Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Elders staat dus vanuit de vier winden. Bijvoorbeeld in Matteüs 24, vers 30. En dat is na de wederkomst van Christus. Dat zo staat het daar in Matteüs 24, vers 30 en 31 beschreven. En dan onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden, tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. De term grote gemeente. Hier staat ook het woord kahal. En een grote verzameling dus. Dat zijn dan de wedergeboren Israëlieten in de toekomst. Dus ook daar wordt het begrip gemeente op van toepassing gebracht. Maar dat is de aardse lijn. Als we het hebben over de gemeente die ons in het Nieuwe Testament voorgesteld wordt en bij nader omschrijving aangeduid wordt als het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is, dan is dat niet hetzelfde als wat hier staat. De gemeente zoals wij die kennen, waartoe wij ook behoren als leden, zijn namelijk gelovigen die tot een bijzondere hemelse positie behoren. Soms hoor je ook wel eens dat de gemeente een verborgenheid is, en dat is waar, want zo staat het in het Nieuwe Testament, dat komen we ook nog wel tegen. Hè? De Bijbel spreekt over de verborgenheid van Christus, en Paulus spreekt in Efeze 3 over de verborgenheid die hij mag verkondigen, en dat heeft ook te maken met de roeping van de gemeente in samenhang met Christus, die het hoofd is. Dat is een verborgenheid, zodat ook onder wedergeboren christen je nog wel eens de term hoort. En daarom komt hij dus in het Oude Testament niet voor. Want het is een verborgenheid en het is verborgen gehouden, zo staat het in het Nieuwe Testament, we zullen het nog wel een keer lezen. En het is pas geopenbaard sinds het nieuwe verbond van kracht werd, sinds de opstanding van Christus. En voor die tijd was de verborgenheid was niet meegedeeld, dat klopt allemaal. Maar het betekent dus ook dat ze zeggen, dan kun je het ook in het Oude Testament niet vinden. En kijk, dat klopt niet. Als je eenmaal door hebt wat de gemeente feitelijk is in het Nieuwe Testament, en je weet wat gemeentelijke waarheden zijn, dan zul je dat ook heel gemakkelijk eigenlijk kunnen herkennen in het Oude Testament. Te meer omdat ik jullie binnenkort ook wel laat zien dat er schriftplaatsen in het Nieuwe Testament zijn die gewoon aangehaald worden uit het Oude Testament en op de gemeente van toepassing gebracht worden. Zodat het Oude Testament rechtstreeks profeteert dat later de gemeente tot stand zou komen. En daar zijn er nogal wat van, nog afgezien van bepaalde typologische argumentatie die je eenmaal ziet als je weet wat de gemeente is. En in de vorige studie hebben we dat ook verschillende keren gezien. Denk nog maar even aan Jacob, die immers vluchtte en hij kwam dan bij de plaats Bethel terecht, waar hij die droom had met die ladder, waar de engelen op en neder gingen. En toen zei hij, ja, deze plaats is niets dan een huis Gods. En ik heb het niet geweten. En daar wordt ook over gezegd dat dat huis Gods gebouwd zou worden. En dat leidt meteen eigenlijk naar de nieuwtestamentische waarheid van Matteüs 16, waar ik zo naartoe ga. Waar voor de eerste keer het woord ecclesia voorkomt in het Nieuwe Testament dus. Waar de Heer al zegt dat hij zijn gemeente zou bouwen. En dat is in de geschiedenis van Jacob dus te herkennen. De engelen op en neder is een beeld van de opname en de terugkeer van de Heer met zijn gemeente. Dat hebben we toen besproken, dus dat laat ik nu verder rusten. En nog afgezien van de geschiedenis daarna, dat hij dan bij Laban terechtkomt en daar 20 jaren lang vertoeft en zijn gezin daar krijgt, beide vrouwen, kinderen, en ook 14 jaar lang, en na 14 jaar ook nog 6 jaar lang werkt voor het vee. En dat samen is dat wat hij verzamelt in die tijd waarin hij buiten het land is en niet in het land Kanaan. Ik heb je toen ook laten zien dat dat een uitbeelding is van de roeping van de gemeente. En als hij dan stiekem terugkeert, stilletjes, dan neemt Laban hem dat kwalijk. Maar dat is natuurlijk ook in het verborgene gebeurt, en dat is, heb ik je toen ook laten zien, een uitbeelding van de opname van de gemeente. Zodat wij dat vanuit het Nieuwe Testament herkennen in het Oude Testament. En er zijn wel meer voorbeelden van geweest. Maar ja, die gedachte doet zich wel veel voor, hè, omdat de gemeente verborgenheid is en in het Oude Testament niet openlijk gepredikt is, dat is waar. Dat we het daarom ook in het Oude Testament niet kunnen tegenkomen. En dat is onjuist. Daar is deze studie ook voor, dat je dat kunt zien. Daarnaast is het ook zo dat als je eenmaal weet dat de gemeente het lichaam van Christus is, en als die eenmaal verenigd is, hoofd en lichaam, bij de opname van de gemeente, en de Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 4, en zo zullen we altijd met de Heere wezen. En we weten ook, wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Staat rechtstreeks in het Nieuwe Testament over de gemeente. Dan moet je toch eigenlijk ook kunnen ontdekken dat in het Oude Testament heel veel profetieën staan die over de dagen van de wederkomst van Christus spreken, wanneer hij zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. En als hij dat doet in zijn openbaring met zijn gemeente, dan moet je dus ook in gedachten nemen dat die vele profetieën die spreken over het toekomende werk van de Heer, eigenlijk inclusief de gemeente worden gerekend. En daarvan kennen we ook al een aantal voorbeelden uit een andere studie. Want toen hebben we het dus gehad over de toekomst van de gemeente. Wat zal de gemeente in de toekomst gaan doen? We hebben bijvoorbeeld gelezen Zacharia 14, dat de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En die zal scheuren, ontstaat er een vallei, die zal reiken tot Azal, zodat het overblijfsel te Jeruzalem kan vluchten. Ze hebben de naam des Heeren aangeroepen. En dan staat er zo aan het eind, en daar zal de Heere verschijnen en al de heiligen met u. Ja, gelovigen onder het nieuwe verbond van de gemeente zijn heiligen in Christus Jezus. En omdat hij zich openbaart daaraan, het geloof overblijfsel van Israël, en wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zijn die heiligen dus de aanduiding van de gemeente daar. Ja, dat is het licht van het Nieuwe Testament, wat je meeneemt naar het Oude Testament. En daarmee herken je dus heel vaak, meer dan je eigenlijk denkt of verwacht, de gemeente in het Oude Testament. En het staat al op de eerste bladzijde van de Bijbel, hoor. Maar daar komen we nog op. Als we dan nu gaan naar Matteüs 16, want daar vinden we dan voor de eerste keer het woord gemeente in onze Statenvertaling. Matteüs 16, naar aanleiding van de vraag van de Heer Jezus, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En Petrus beleidt dan dat hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat mochten ze eigenlijk nog niet verkondigen, staat in datzelfde gedeelte. Want hij was het wel, maar hij zou het pas officieel worden door zijn opstanding uit de doden. God zou hem tot Heer en tot Christus maken nadat hij was gekruisigd, Handelingen 2 vers 36. En daarom mocht men hem niet openbaar maken als de Zoon de Gods, als de Christus. Maar in datzelfde gedeelte spreekt de Heer dan al vooruitziende naar de tijd dat hij wel de Christus zou zijn. En dat staat in vers 18. Hij zegt, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. Let wel, wie zou zijn gemeente bouwen? Ik, zegt de Heer. Oké. En hij zegt, op deze Petra. En ook al zegt hij tegen Petrus, naar aanleiding van die belijdenissen die hij dan tegen de Heer uitsprak, zei, gij zijt de Christus, Zoon van de levende God. Ja, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, mijn Vader die in de hemelen is. Maar hij zegt, gij zijt Petrus. Dat is het Griekse woord, de naam Petros. En daarna zegt hij op deze Petra, en dat is gewoon de vertaling van het Griekse woord, Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. En het misverstand is vaak dat men bij Petros en Petra aan dezelfde persoon denkt. Zodat men denkt dat de gemeente gebouwd is op Petrus. En dat wordt dan onderbouwd met het volgende vers, wanneer de Heer zegt, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En dat is wel waar, want de sleutel is er om te openen, eventueel te sluiten. Maar dat verwijst dus naar het koninkrijk wat zou kunnen aanvangen sinds de opstanding van Christus. Het werd van tevoren al gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En vanaf de opstanding zou het kunnen aanvangen over Israël, daarna over alle volkeren. Dat is niet gebeurd, weten we uit Handelingen tijd, ook conform het plan van God natuurlijk. Maar ja, degene die opent, die het eerst sprak over de opstanding van Christus en daarmee de aanvang van het koninkrijk, dat was in Handelingen 2 Petrus. En ook aan de heidenen heeft hij bij Cornelius erover gesproken. Dat haalt hij nog een keer aan, Handelingen 15. Dat God hem had verkoren om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Dat was bij Cornelius de Romein. Maar is hij daarom dat fundament, die Petra, die rots waarop de gemeente gebouwd wordt? Nee. Want als je dat woord Petra opzoekt, dan kom je bijvoorbeeld in die gelijkenis terecht van de wijze en de dwaze man. En de wijze man, die bouwde zijn huis op de rotssteen. De steenrots. En dat is het Griekse woord Petra. En de dwaze man, die bouwde zijn huis op het zand. En als je je huis, je levenshuis ergens, zoals dat kinderliedje dan zegt, wil bouwen, nou bouw dan op Christus de rots, zegt het liedje. Want Christus is die rots en dan heb je een goed fundament. En als er dan stormen komen en de winden waaien, dan blijft je huis gefundeerd, omdat je in Christus de verdrukkingen die eventueel in je leven kunnen voorkomen, kunt verdragen in zijn kracht. Maar de man die zijn huis bouwde op het zand, waarbij zand dan ook te maken heeft met Israël. Het zou zijn als het zand dat aan de oever der zee is en aan Israël was de wet gegeven. Als je bouwt op het oude verbond en de wet, ja, dat houdt geen stand. Dat is een illustratie daarvan. Maar de rechtstreekse verklaring van wie nou die Petra is, die staat gewoon in 1 Korinthe 10. En daar wordt ook nog weer gedacht aan het Oude Testament. Heb je meteen een link naar het Oude Testament. Waarbij de rots die volgde, geslagen werd en er kwam water uit. De Heer die geslagen werd, maar nochtans kwam er levend water uit. Sprekend over de dood en opstanding van de Heer. Het levende water, de Heilige Geest, het eeuwige leven. En in 1 Korinthe 10 vers 4 staat er gewoon bij, en de steenrots was Christus. Dus daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dus ook die hele leer die binnen de Rooms-Katholieke Kerk bestaat, dat Petrus de eerste papa, paus zou zijn, dat hij dan hier door de Heer in die positie werd geplaatst, dat deugt helemaal niet. De gemeente wordt niet gebouwd op een apostel. Nee, de apostelen en profeten hebben wel het fundament gelegd, maar dat is wel Christus zelf. En let wel, het woordje deze staat er ook in het Grieks. Dat is een aanwijzend voornaamwoord. Het zou mij niet verbaasd hebben dat de Heer ook nog het heel deze Petra naar zichzelf wees, want hij is het die Petra. Zal ik mijn gemeente bouwen? Gij zijt Petrus! Maar op deze steenrots, Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Want Christus is nu eenmaal het fundament van de gemeente, staat in 1 Korinthe 3. Paulus zegt daar, ja, we hebben als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, maar er is geen ander fundament dan Christus. En de apostelen en profeten, die hebben gesproken van dat fundament, die hebben het fundament gelegd, maar het fundament zelf is Christus. Zij waren wel dienaren en ze kondigden dus ook in hun prediking aan dat Jezus Christus was opgestaan en daarmee het begin van het nieuwe verbond en dus van de roeping van de gemeente. En dat de gemeente dus feitelijk begonnen is op het moment dat de Heer uit de doden is opgestaan, leert de schrift ook nadrukkelijk. En je hebt ook zo'n visie die zegt dat in de handelingentijd er meer een Joodse gemeente was. En pas vanaf Handelingen 28, toen het evangelie ook daadwerkelijk naar de heiden toe ging, dat toen pas echt de gemeente, het lichaam van Christus, ontstond. Maar die visie houdt ook geen stand. Laat ik maar even zien in Efeze 1. Want als Christus nu eenmaal het hoofd is van de gemeente, zoals later uitdrukkelijk wordt geleerd, dan is hij dus de eersteling ervan. En allen die in hem geloven sinds zijn opstanding hebben daar dus ook deel aan gekregen. En soms is de gedachte dat de gemeente pas begon toen Handelingen 2 bij de Pinksterdag was geweest. Toen kwamen er 3000 Joodse mensen tot bekering. En iets later waren het er al 5000. Maar Petrus hoorde er ook al bij en die predikte en de andere discipelen ook. En er waren in Handeling 1 al 120 mensen meer. En nog afgezien van die vele mensen die de opgestane Heer hadden ontmoet. Die hoorden er ook al bij. En hier in Efeze 1 vind je heel nadrukkelijk wanneer de gemeente eigenlijk begonnen is. Er staat in vers 20 dat God zijn kracht heeft gewrocht in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Nou, dat begon al bij de dag van de opstanding. En Maria mocht er niet aanraken, want hij was nog niet opgevaren. Maar meer officieel, 40 dagen later, toen ging de Heer ook zichtbaar naar de hemel toe. En sindsdien is hij daar ook gebleven. Hoewel in Handelingen 3 nog gepredikt werd, als men zich zou bekeren, zou God Jezus zenden. En zouden de tijden der wederoprichting aller dingen kunnen beginnen. Maar dat is niet gebeurd, zoals we in de Handelingen tijd ontdekken. Dus sinds de opstanding van Christus staat er dat hij gezeten is aan de rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hebreeën 2 zegt, ja, dat zien we nu nog niet, maar het is wel zo, juridisch gezien. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus sinds hij verhoogd werd en alle macht in hemel en op aarde had ontvangen, werd hij ook gezet aan de rechterhand Gods en gegeven als hoofd aan de gemeente. En daarom kun je ook heel goed zeggen dat de gemeente begonnen is sinds zijn verhoging, zijn verheerlijking. En er staat achter, de gemeente is zijn lichaam en is de vervulling van degene die alles in alle vervult. Het lichaam completeert het hoofd, zo gezegd. Het hoort bij elkaar. En de Heer vervult alles in allen. Hij is ook de bouwer van de gemeente. Dat lezen we in Efeze hoofdstuk 4. En daartoe heeft hij zelfs aan de gemeente gegeven, volgens vers 11. En hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten. Die waren in de begintijd, de handelingentijd, nog actief. Want die zijn vandaag de dag niet meer nodig. Ook al zijn er mensen die zich als zodanig wel graag willen profileren. Maar volgens de schrift niet, want een apostel is beperkt tot degene die opgetrokken heeft met de Heer vanaf de dagen van Johannes tot en met dat hij opgenomen werd in de hemel, volgens Handelingen 1. En wat Paulus betreft, die dan de 13e apostel genoemd zou kunnen worden, die zegt, ben ik dan geen apostel? Heb ik niet de Heer gezien? 1 Korinther 9, dat is dus de tweede norm. Men moet opgetrokken hebben met de Heer Jezus, of men moet de Heer hebben gezien. En Paulus had ook een aantal keer een ontmoeting met de Heer. En dat zijn de twee normen die wij vandaag de dag niet meer kunnen toepassen. Nee, apostel en profeten hebben het fundament gelegd. En als het fundament gelegd wordt, dan wordt er gebouwd. En wij zouden ook toezien hoe wij daarop bouwen. En Efeze 2, misschien lees ik het zo nog, want ik ga hier eerst even verder, leert ons ook nog dat hij niet alleen het fundament is, maar ook de uiterste hoeksteen. De completering van heel de gemeente, die vind je bovenaan. Het hoofd. En dan staat er in vers 11, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Dat zijn dus gaven die in de gemeente actief zijn, althans evangelisten, herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot de volkomen man. De mannelijke rijpheid, zegt de NBG-vertaling. Een volkomen man, een man die volkomen is. Wij maken deel uit van de man, namelijk Christus. Tot de mate van de grootheid, de volheid van, letterlijk, de Christus. De mate van de grootte, van de volheid van Christus. Dan is er dus sprake, als dat moment aangebroken is, van de opname van de gemeente. En er staat achter waarom wij die gaven ook binnen de gemeente gekregen hebben, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden door allerlei wind ter leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listelijk tot dwaling te brengen. Nou, dan weet je wie actief is, hè? Het listigste van al het gedierte was volgens Genesis 3 al de slang, de oude slang inmiddels. En dan staat er, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit wie het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt. Het lichaam krijgt wasdom, groei. En dat verzorgt God zelf. In 1 Korinthe 3 zegt Paulus, ja, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Ze zijn allebei maar dienaren, maar het gaat erom dat God de wasdom geeft. Het is de Heer zelf die zijn gemeente bouwt, dat zei hij toch ook in Mattheüs 16. Op deze Petra, de steenrots, het fundament, zal ik mijn gemeente bouwen. Hij bouwt de gemeente. En daar kunnen wij in betrokken zijn. We mogen overvloedig zijn in het werk des Heren, zegt de schrift. Maar dan zouden we ons wel laten betrekken in het werk wat hij nu doet. En dat is de roeping en de opbouw van de gemeente. En ook het prediken van het evangelie dat mensen in de wereld in de duisternis tot het licht zouden komen. En deel uitmaken van de gemeente. En het mooiste vind ik dan, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. En zoals een gebouw met metselspecie door stenen aan één verbonden wordt, zo is de liefde de metselspecie tussen aanhalingstekens. Onder de gelovigen die hen eenheid en aan elkander verbindt, eenheid geeft. Dat is wat de Heer gebruikt, liefde. En dat is een vrucht van de geest vooral. Dus de Heer bouwt zijn gemeente. Dat staat ook nog in Colossense, hoofdstuk 2. Ja, Colossense is een verkorte versie van Efeze, zou je haast kunnen zeggen. Veel dingen komen overeen, maar het staat er soms wat beknopter. En in Colossense 2, daar staat in vers 19, dat er mensen zijn die anderen willen overheersen, en die houden dan niet vast aan het hoofd. Vers 19. En het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. En wat in een gewoon lichaam als geraamte, als spezen, als spieren de zaak bijeenhoudt, zo wordt dat beeld hier gebruikt en zo worden wij allen beschouwd als levende stenen die ons laten bouwen tot een geestelijk huis. 1 Petrus 2. En maar het is de Heer die de zaak bestuurt. En dat is bij ons ook zo. Het hoofd bestuurt het lichaam. Daar zitten onze hersenen. En via onze hersenen wordt alles in het lichaam feitelijk gereguleerd. En zo zou het binnen de gemeente ook horen te gaan. Christus is het hoofd en hij, als het goed is, bestuurt dan ook de leden van het lichaam van Christus. Het probleem is vaak dat sommige leden denken dat ze het beter weten dan de Heer zelf. Ja, en dan werkt het ook niet in de praktijk. Vandaar ook al die problematiek die er ontstaat. Niettemin, de Heer is wel degene die zijn gemeente bouwt. Hij is ook het hoofd waarvan gezegd wordt dat hij de gemeente heiligt, nadat hij haar heeft gereinigd door het bad des waters, door het woord, dat is Efeze 5. Met als doel dat hij haar uiteindelijk verheerlijkt voor zich zal stellen. Zonder vlek of rimpel. En waar er nu nog wel eens vlekken en rimpels zullen zijn, omdat we allemaal nog ons lek en gebrek hebben, zal dat straks niet meer zo zijn, want dan zijn we ook verlost van onze oude mens, van ons vlees, en zijn we een nieuw lichaam deelachtig geworden. En de schrift zegt, hè, wanneer hij zich zal openbaren, dan zullen we hem zien zoals die is en hem gelijk wezen. Dat is de toekomst. Maar dat is wel beperkt tot de gemeente, het lichaam van Christus. Nog even naar Efeze hoofdstuk 2. Ja, eigenlijk zou je vanaf vers 11 tot en met vers 21 even gewoon met me door moeten lezen. Dan krijg je een idee van wat nou eigenlijk de gemeente is in de tijd waarin wij leven. En dan zie je dat de gemeente bestaat uit gelovigen, uit de Joden en uit de heidenen, uit de besnijdenis en uit de voorhuid. En dan staat in vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, dat waren de heidenen, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, en wat dat is staat erachter, dat is de wet namelijk, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Die twee, de gelovigen uit de Joden, de besnijdenis en gelovigen uit de heidenen, de voorhuid, samen in één nieuwe mens, in één lichaam, staat in vers 16. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En de wet heeft de Heer vervuld. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van aan ieder die gelooft. Wij leven nu onder het nieuwe verbond, waarvan Christus de middelaar is, sinds zijn opstanding. En daarom lezen we vanaf vers 17 en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en u die nabij waren. Ik ga er nu niet op in, maar staat er bij jullie Jesaja 57 vers 19 bij? Kijk, daar heb je zo'n voorbeeld uit het Oude Testament wat hier aangehaald wordt en hier toegepast wordt op de gemeente, terwijl de Jesaja 57 daar niet rechtstreeks over gaat. En dat zie je vaak, heel veel Oud-Testamentische citaten die vaak over Israël gaan, over de beide huizen van Israël, dat die toegepast worden onder het nieuwe verbond op gelovigen uit de Joden en de heidenen die samen in één lichaam de gemeente vormen. En een nieuwe schepping zijn geworden in Christus. Dit is een voorbeeld, maar daar komen we nog wel een keer op terug, denk ik. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hier staat, wij hebben de vrijmoedige toegang door één geest tot de Vader. Ik heb vrijmoedigheid ontleend aan hoofdstuk 3, waar het ook staat, vers 12. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang, dus de vrijmoedige toegang, hebben met vertrouwen door het geloof. En dan moet er eigenlijk staan van hem en niet aan hem, zoals mijn Statenvertaling zegt. Dat is een drukfout of hoe je het ook maar noemt. Het geloof van de Heer Jezus Christus ligt eraan ten grondslag. Terug naar hoofdstuk 2. Daar staat, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods. Wij behoren tot het huis van God. Huisgenoten. Waarvan Christus het hoofd is, of je kunt zeggen, hij is de hoge priester die voor zijn volk zorgt. We hebben toch een grote priester over het huis Gods. Hebreeën 10. Wij zijn zijn huis, zegt Hebreeën hoofdstuk 3 al. En hij als zoon is getrouw in zijn huis. Dus we zijn huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, die predikten over het fundament, namelijk Christus zelf, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. De uiterste hoek, of in de parallelteksten in Petrus staat hoofd des hoeks. En uiterste is dan gelijk aan hoofd, bovenaan, en hoek is ook gelijk. Dus hoek en uiterste en hoofd, horen bij elkaar. Dus het hoofd wat bovenaan is, is het uiterste. Dus het uiterste is boven. Vroeger werden wel eens de eerste hoeksteen gelegd, de eerste steen, hoeksteen genoemd soms. En dan dacht ik altijd, welke hoek hebben ze nou uitgekozen? Want een gebouw heeft meestal wel vier hoeken, toch? Nee, het gaat om de bovenste steen. Waarbij je veel meer kunt denken aan, als je aan een bouwwerk denkt, aan een piramide. Waarvan de bovenste steen feitelijk een kleine piramide is. Heet dan ook een piramidion. Het is wel opvallend dat in de... Ik meen dat dat de piramide van Gizeh was, dat daar de bovenste steen ontbreekt. Dat is een prachtige illustratie van het feit dat de Heer verborgen is, terwijl nu wel de gemeente in deze wereld gebouwd wordt. In het verborgene, maar ja, u en ik zijn wel lijfelijk leden van het lichaam van Christus. Maar we zijn door één geest, staat hier, tot de Vader gekomen. In 1 Korinthe 12 staat dat wij door één geest tot in één lichaam gedoopt zijn. Door één geest hebben we toegang tot de Vader, maar ook door die ene geest zijn we in één lichaam gedoopt. Dat is het lichaam van Christus. Gij zijt allen leden van het lichaam van Christus. Leden in het bijzonder, wij zijn elkanders leden. Maar hij is het hoofd. En daarna staat er in vers 21 op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, kijk eens, door de Heer die dat doet, op was tot een heilige tempel in de Heere, en op welke gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dat zijn illustraties van wat de gemeente eigenlijk is. Een tempel. Maar geen letterlijke tempel. Het is een heilige tempel in de Heere. Het is een woonstede. Dat is ook een woning van God, maar het is in de geest. Een geestelijk huis, zegt Petrus, waarvan wij als levende stenen gebouwd worden. Staat echt een passieve werkwoordvorm. Wordt als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Laat je bouwen, zoals dat bij de doop ook staat. Laat u dopen, wordt gedoopt. Daarom zijn anderen die jou onderdompelen, omdat het een beeld is van het werk van Christus waaraan je deel hebt gekregen. Dood en opstanding. Wordt gebouwd, hij bouwt zijn gemeente, maar wij zouden ons daar wel toe beschikbaar stellen. Als leden van zijn lichaam. En dit gedeelte bepaalt ons dus feitelijk bij wat de gemeente eigenlijk is. Het is sinds het Nieuwe Testament het lichaam van Christus. En dat duurt voort totdat de gemeente voltallig is. En dat moment kennen we dan onder de uitdrukking de opname van de gemeente, maar dat heet hier zo net de volheid van Christus. Dat is wat de gemeente in het Nieuwe Testament is. En dat is een exclusieve positie. Want de gemeente heeft namelijk een hemelse bestemming. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, Efeze 2 vers 6, omdat hij daar is. Daarom zoeken we ook de dingen die boven zijn, niet de dingen die op de aarde zijn. Namelijk waar Christus is, daar zoeken wij de dingen. Hoe dan? Nou, door ze te bedenken, staat er achter in Kolossenzen 3. Door ons te voeden met de wijsheid van die van boven tot ons komt. Door ons te richten op die roeping die wij hebben van boven. En daarom jagen wij tot het wit, tot de prijs, de roeping Gods die van boven is. Want we weten, daar waar wij nu de Heere willen volgen en dienen, daar is straks een prijs aan verbonden. Dat heet in 1 Korinthe 9, daar staat hetzelfde woord, een onverderfelijke kroon. Dus hoewel de Heer zijn gemeente bouwt, roept hij ons wel op, persoonlijk, individueel, om ons daarvoor beschikbaar te stellen, zodat we in zijn dienst ook door hem gebruikt kunnen worden. Hij is degene die het willen en het werken in ons wil bewerken naar zijn welbehagen, volgens de Filippenzenbrief, maar er staat vlak voor, ja, daarom zouden wij ook gehoorzaam zijn aan de waarheid, aan zijn woord. En daar waar je dat verlangen hebt, mag je ervan uitgaan, wat de schrift zegt, dat hij die in ons een goed werk begonnen heeft, dat hij dat zal volleindigen tot die dag van Christus komt. We zijn hier bij elkaar om ons te voeden met het woord van God. Dat heeft maar één doel, om Christus te leren kennen. En om daardoor in zijn dienst ook betrokken te kunnen zijn. Want als je niet weet wat de Heer van ons vraagt, hoe kun je hem dan dienen? Veel christenen maken hun eigen plannen en vragen dan de Heer of hij dat wil zegenen. Maar de Heer vraagt, ik heb mijn plan, wil je daarbij betrokken zijn? Je mag in het werk des Heren betrokken zijn, maar dan wel naar mijn normen. Want hij doet het willen en het werken in ons naar zijn welbehagen. Hij staat centraal. En daarom is het leren kennen van de Heer zo belangrijk. En is het ook zo belangrijk om te weten wat het Nieuwe Testament over de gemeente zegt, rechtstreeks. Want als je dat weet, niet alleen onze positie nu, maar ook onze toekomst, dan kun je dat meenemen naar het Oude Testament. En dan kun je de gemeente makkelijker herkennen. Dat zullen we nog wel zien. We gaan straks verder. Wij lazen zo straks in Matteüs hoofdstuk 16 dat de Heer zijn gemeente zou bouwen op deze Petra. Hij is zelf dus die steenrots waarop hij de gemeente bouwt. En er stond er nog achter en de poorten der hel zullen dezelfde haar de gemeente niet overweldigen. Wat meteen ook dus aangeeft dat gelovigen die tot de gemeente behoren nimmer in het dodenrijk terecht kunnen komen, wat in oud-testamentische tijd nog wel het geval was. Dat Nieuwe Testament zegt dan dat de gelovigen in de schoot van Abraham zijn. Maar gelovigen sinds de opstanding van Christus zullen nooit door de poorten der hel worden overweldigd. Dat kan ook niet. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Daar ligt onze toekomst. En daar zullen we dus ook zijn als we onze ogen hier zouden moeten sluiten. En de Bijbel zegt ontslapen, ontbonden te worden met Christus, dat is zeer ver het beste. Dan ben je met Christus. Dan ben je met Christus. En dus daar hoeven wij ook geen angst over te hebben. Want ik heb ook wel eens een visie gehoord van mensen die zeiden van ja, als je geen trouwe gelovige bent, dan kom je alsnog daar terecht. Nou, dat staat hier toch niet. Een poort staat voor macht, hè? Een poort staat voor de stad waar je dus in en uit kunt gaan. Er werden vaak ook rechtszaken geregeld, dus het is een machtspositie. Maar de hel, dat is het woord voor dodenrijk, hier staat het woord Hades. En dat is het Griekse woord en het Hebreeuwse woord is in het Oude Testament is Sheol. En dat is het graf, maar ook het dodenrijk. Dat hebben wij als gelovigen geen vrees meer voor. Wij zijn immers aan de dood, de heerschappij van de dood onttrokken door het werk van onze Heer en Heiland. We hebben een hele andere poort voor ogen. Denk aan het bekende lied, ik zie een poort wijd openstaan. En die is gericht op de hemel. Dus ook wat dat betreft kunnen we ervan uitgaan dat sinds de opstanding van Christus onmogelijk is dat gelovigen naar het dodenrijk gaan als ze ontslapen. Zelfs de Heer zelf is er nog wel geweest, maar ook hij is eruit opgestaan. In Handelingen 2 staat dat de hel hem niet heeft kunnen vasthouden, dat hij daar geen verderf heeft gezien. Aangehaald uit Psalm 16 al. En dat houdt dus in dat sinds hij is opgestaan uit de doden en gezet is aan Gods rechterhand en daarmee als hoofd aan de gemeente gegeven is, dat daar feitelijk het beginpunt is van de gemeente. Dat lees ik ook nog even uit de Colossensebrief. Colossense hoofdstuk 1. In het 18e vers. Hier wordt gesproken over de Heer Jezus Christus als degene die van origine al was. Als de schepper ook. En dan staat in vers 18. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En hier wordt dus het hoofd zijn van de gemeente verbonden met de eerstgeborene uit de doden. Sinds de opstanding werd hij dus verhoogd en is dat ook het beginpunt van de gemeente feitelijk. Want wij zijn inderdaad met Christus opgestaan in een nieuw leven en hebben ook een hemelse positie gekregen in Christus. Het woord voor gemeente in het Nieuwe Testament is wel bekend, denk ik. Is het woord ecclesia. Bestaat uit twee woordjes. Het voorzetsel ek, dat is uit. naar buiten. En het woord klesia wat overblijft komt van het werkwoord kaleo. En dat betekent roepen of noemen. En dus de gemeente bestaat uit gelovigen die ergens uitgeroepen zijn. En we worden geroepen door het evangelie. En Paulus zegt bijvoorbeeld in de Galatenbrief dat hij hen geroepen heeft in de genade van Christus. Dus het evangelie, de genade Gods. Daardoor word je geroepen van Gods wegen. En wie dat gelooft, die wordt ergens uitgetrokken. Die gaat eruit. Die gaat ook meteen buiten de legerplaats, zo gezegd. En je wordt getrokken uit deze vergankelijke wereld. En je krijgt ook een hemelse positie. En er zijn ook wat schriftplaatsen die daarover spreken. Ik denk bijvoorbeeld aan 1 Petrus 2 vers 9. Zullen we die eens lezen samen? Dat wordt gezegd van degene die geloven, voor wie de Heer Jezus Christus de steen voor ons een steen is die een levende steen geworden is. Voor ons is hij dierbaar. Maar voor de ongehoorzamen is hij geworden tot een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat woord rots is trouwens ook het woord Petra. Maar voor ongelovigen, zij stoten zich eraan. Zij ergeren zich aan degene die inmiddels de uiterste hoeksteen geworden is. En dan staat in vers 9 over de gelovigen. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dat volk wat hier genoemd wordt, in onze dagen is dat de gemeente. De Heer heeft immers eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat wordt later omschreven als degenen die tot de gemeente behoren. En hier zijn ze dus geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of je zou kunnen lezen uit Colossense 1, dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Uit de macht van de duisternis, dat is een aanduiding voor Satan. De macht van Satan staat in Handelingen 26 tegenover de duisternis en licht tegenover God. Ik moet zeggen, als synoniem daarvoor. En betekent dus dat wij van nature in de macht van de zonde, van de dood en ook van de heerschappij van de boze leven. Maar de Heer heeft ons uit die dienstbaarheid verlost toen wij tot geloof kwamen. En dan zijn we uitgetrokken. En dat werk doet hij trouwens nog steeds. Hij trekt ons uit de invloed van deze tegenwoordige wereld. Het corrupte denken van deze wereld. Het zondige handelen van deze wereld, wat door de boze geïnspireerd wordt. Hij regeert feitelijk als de overste van deze wereld en hij is de leugenaar van de beginnen, de vader ervan, de uitvinder ervan en hij bestuurt deze wereld met zijn leugens. En wij kennen de waarheid vanuit het woord van God, wij wandelen in het licht en we zijn dus daaruit die macht getrokken. Je zou ook uit Romeinen 9 kunnen halen dat wij er geroepen zijn uit. Laten we die ook maar even lezen. Die komt later vast ook nog wel eens langs. In Romeinen 9, in het 24e vers, daar wordt gesproken over vaten ter ere en ter onere. De vaten ter onere, die zijn tot het verderf toebereid. Dat zijn de ongelovigen. De vaten ter ere, dat zijn de gelovigen. Die zijn tot heerlijkheid toebereid. En dan staat in vers 23. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En ook hier zie je meteen weer een citaat uit Hosea, wat over de beide huizen van Israël gaat, maar wat hier breder toegepast wordt in verband met gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. En Efeze 2 leerde ons dat dat samen in één lichaam als een nieuwe schepping geworden is in Christus. Dat is de gemeente waar hij het hoofd van is. Wij zijn uit de Joden en uit de heidenen geroepen en hebben deel gekregen aan Christus. In zijn lichaam zijn wij door één geest gedoopt. En zulke schriftplaatsen zie je wel vaker. De Heer Jezus sprak in Johannes 15 over de gelovigen en zegt: ik heb u uit de wereld verkoren, uitverkoren, op grond van hun geloof. En hij spreekt over de gelovigen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. In Johannes 17. Dus wij zijn getrokken uit de beginselen van deze wereld. Zoals Paulus dan ook zegt, indien gij dan met Christus gestorven zijt, afgestorven zijt, aan de eerste beginselen der wereld, wat laat gij u dan nog met inzettingen belasten? Zo van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maar indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Colossenzen 2 en 3. En dat is onze roeping en onze bestemming. Daar zou onze gerichtheid op zijn. Dus het woord Ecclesia geeft dus aan dat we getrokken zijn uit een duistere wereld. Uit de macht van de zonde, van de boze. En in gemeenschap gekomen zijn met Christus die ons hoofd is. Dus overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Of deelgenoten zijn geworden van de gemeente, zijn lichaam. En dat is uiteraard een volk voor de hemel bestemd. Een hemelse bestemming. Een belangrijke waarheid dat wij dus niet meer van deze wereld zijn. Hoewel er nog wel in zijn, maar wij zijn het eigendom van onze Heer. En wij hebben hier geen blijvende stad, zegt de schrift in Hebreeën. We zoeken de toekomende. Daar richten we ons op. En als je dan wil weten hoe die stad heet, dan gaan we even naar Hebreeën 12. Waar we ook het woord gemeente tegenkomen. Daar wordt namelijk het oude verbond der wet tegenover het nieuwe verbond van de genade gezet. Vanaf vers 18 tot en met vers 29. En er wordt duidelijk gezegd dat wij niet gekomen zijn tot die tastelijke berg, Sinaï, waar de wet immers gegeven werd. Maar daar tegenover staat in vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden gods, tot het hemelse Jeruzalem. Het woord hemels is hier Epouranios. Dat is niet het gewone woord voor hemel, Uranos. Maar Epouranios is eigenlijk het opperhemelse, wat de Bijbel noemt de derde hemel in 2 Korinthe 12. Of de hemel der hemelen in het Oude Testament. Daar waar de Heer nu zit aan de rechterhand gods. De woonplaats van onze hemelse Vader. Daar zijn we toe gekomen, het hemelse Jeruzalem en vele duizenden, in het Grieks staat eigenlijk letterlijk tienduizenden der engelen, want die wonen daar ook. En dan tot de algemene vergadering, daar heb je een synoniem voor gemeente. En de gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Een vergadering, algemene vergadering, dat is eigenlijk een volksvergadering. Een bijeenverzameling van het volk. En het volk wat de Heer nu verzamelt, dat is de gemeente. En dat heet hier een gemeente van eerstgeborenen. En we hebben het al eens eerder gehad over het enkelvoud tegenover het meervoud. Hè? Christus is de eerstgeborene van heel de schepping, maar ook uit de doden in het bijzonder. En wij zijn eerstgeborenen, omdat we tot zijn lichaam behoren, de gemeente. Daartoe zijn we gekomen. En die is in de hemelen opgeschreven. Dus daar is ons vaderland. Het Jeruzalem dat boven is. Het welk is ons allermoeder, zegt Galaten 4. En hier staat achter. En tot God, de rechter over allen. Waarbij God ook nadrukkelijk wel aanduiding kan zijn van de Heer Jezus Christus. Want de Bijbel zegt in Johannes 5 dat al het oordeel door God de Vader aan de Zoon is overgegeven. En ook Christus wordt aangeduid als God. In een aantal schriftplaatsen. Ja, we kennen hem meestal als de Zoon van God. Maar hij is ook wel degelijk in de schrift omschreven als God. In ieder geval is hij die rechtvaardige rechter die op de rechterstoel van Christus zal zitten bij ons. En die ook zal zitten op de zetel in Jeruzalem en uiteindelijk op de grote witte troon. En niet te vergeten in de woestijn der volken om zijn volk te oordelen. In ieder geval, hij is degene die die rechter is. Daar zijn we toe gekomen, daar hebben we deel aan gekregen. De geesten der volmaakte rechtvaardigen. Ik denk dat dat een omschrijving is voor de gelovigen die inmiddels bij de Heer zijn. Als geest. En volmaakt. Bij de Heer. Verlost van het vlees. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Ja, het bloed van Abel, dat spreekt nog steeds. Hè? Dat is nog steeds een getuigenis, zegt Hebreeën 11. Vanwege zijn geloof bracht hij een betere offerande dan Kaïn. Maar Kaïn doodde hem. Dus zijn bloed vloeide. En dat is een beeld van de Heer Jezus die door zijn broeders naar het vlees gedood werd. Hebben we toen ook wel gezien toen we in Genesis de typen van Christus hebben besproken. En hij, de Heer Jezus Christus, heeft een bloed der besprenging dat beter is. Het bloed der besprenging komen we tegen in de eerste Petrusbrief. Het staat er wel bij, 1 Petrus 1 vers 2. En daar staat nadrukkelijk dat dat het bloed van besprenging van Jezus Christus is. Dus dat bloed wat beter is dan het bloed van Abel, is omdat het bloed is wat spreekt over de opstanding, het nieuwe leven. Abel stierf, Jezus stierf, maar hij stond op uit de doden. En het bloed is dat bloed wat wij kennen als het bloed van Christus. Waar we ook aan gedenken als we het brood in de drinkbeker delen met elkander. En dan staan we stil bij deel hebben aan of gemeenschap hebben met het lichaam van Christus, de gemeente. En ook met het bloed van Christus, dat is het nieuwe leven. Zijn geest die wij ontvangen hebben. Dat is beter dan het bloed van Abel. En het betere spreekt sowieso altijd over het nieuwe verbond. Betere offeranden, betere beloften. En dat soort woorden kom je in de Hebreeënbrief vaak tegen. Als sprekende over de Heer die dat tot stand gebracht heeft als de middelaar van het nieuwe verbond. Wij hebben dus deel gekregen aan deze tienvoudige opsomming. En dat is nogal wat. Tenminste als ik het goed geteld heb. Maar in ieder geval staat erbij ook die gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Dat is dus een uitzonderlijke positie, want de gemeente van Israël is op aarde bedoeld eerstgeborenen te zijn. Maar de gemeente waartoe wij behoren, waar Christus het hoofd van is, heeft een hemelse positie. Dat is een groot verschil. En in die zin komen we de gemeente in het Oude Testament wel tegen. Vaak in illustraties, in beelden, maar ook, en dat zal ik je wel vaker laten zien, aan de hand van schriftplaatsen die uit het Oude Testament geciteerd worden in het Nieuwe en daar een toepassing krijgen met betrekking tot de gemeente. Zodat het niet eens zo moeilijk is om aan te tonen dat de gemeente wel degelijk het Oude Testament vermeld wordt. Het is niet openlijk gepredikt, maar het staat er wel beschreven. Dat bewaren we nog even. Als we dan het woord gemeente opzoeken, dan komt het in de evangeliën dus maar twee keer voor. In Matthäus 16, Matthäus 18 en daarna komt er in Handelingen voor. En een van de mooiste teksten die we dan tegenkomen die in Handelingen staat, is in Handelingen 20. In vers 28. Paulus spreekt daar met de ouderlingen van de gemeente te Efeze die hij bij zich uitnodigt. Als hij in Mileten is, onderweg naar Jeruzalem. En in Handelingen 20 zegt hij dan in vers 27. En ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dus alles wat hij van Gods wegen ontvangen had aan waarheid, dus ook de verborgenheden, heeft hij doorgegeven. En dan zegt hij in vers 28, zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde over de welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De gemeente Gods heet het hier. Die hij, namelijk de Heer Jezus Christus, door zijn eigen bloed verkregen heeft. Wij zijn gekocht met het bloed van onze Heer en Heiland. Gij zijt duur gekocht, zegt 1 Korinthe 6. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam. En zij die hier dus fungeren als ouderlingen, zijn eigenlijk ook herders, want het hier wordt gesproken over de kudde. En dat zijn eigenlijk synonieme begrippen, die overlappen elkaar. En de Heer heeft hen op die positie gesteld als opzieners. Dat is ook een bediening. Als herder ben je ook opziener, als voorganger ben je dat ook. Om de gemeente Gods te wijden. En in 1 Petrus 5 wordt ook gezegd dat de ouderlingen van de gemeente niet zouden heersen over de gemeente, maar ze zouden een goed voorbeeld zijn. Want het is het erfdeel des Heren. Het is zijn gemeente. En waar men gaat heersen, zijn wil gaat opleggen aan gelovigen die deel hebben aan de gemeente, is men foutief bezig. Je kunt een voorbeeld zijn, je kunt dingen voorhouden, zo staat het in de schrift. Maar je bent persoonlijk verantwoordelijk ten opzichte van de Heer. Maar het gebeurt wel veel hoor in gemeenten dat voorgangers heersen, hun wil doordrukken op een of andere manier. Dan zijn ze op een verkeerde manier bezig, ook al bedoelen ze het misschien goed. Het is de Heer die zou dat doen, hij is het hoofd van de gemeente. En daarom als voorbeeld voor het erfdeel des Heren. En wij weten als gelovigen dat de gemeente ook het erfdeel is van de Heer. Zo staat het in Efeze 1, hè, dat wij een erfdeel voor de Heer geworden zijn. Zijn erfdeel. Zijn eerste erfdeel. Straks erft hij ook Israël en de volkeren, deze wereld, het koningschap over heel de wereld. Maar het hoogste erfdeel wat hij zich verworven heeft, dat wordt in de Bijbel ook zijn loon of zijn werkloon genoemd. En daarvan staat in Jesaja 49, ook al heb ik me ingespannen, maar het heeft niet het gewenste resultaat gehad, nochtans is mijn werkloon bij mijn Heer en mijn God. Dat werkloon is de gemeente. Waar is dat? Bij mijn Heer en God. Ja, wij hebben een hemelse positie. Dat staat daar ook al, de gemeente dus. Komen we nog wel een keer tegen. Wel, deze gemeente die het woord Ecclesia telkens dus voorstelt, die komen we hier tegen. We hebben gemeenten van Christus, we hebben gemeenten die in Christus zijn, we hebben gemeenten Gods die in Judea zijn in Christus. En 1 Korinthe 1 vind ik ook een hele mooie. Natuurlijk heb je ook plaatselijke gemeenten, de gemeente te, zoals hier nu in Korinthe. Maar deze lees ik omdat hij meteen ook breder ziet. 1 Korinthe 1 vers 2. Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe. Een plaatselijke gemeente. Maar die maakt natuurlijk deel uit van de gemeente Gods, het lichaam van Christus. Daar staat in vers 2, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepenen heiligen, aan hen schrijft hij, maar ook met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats, beide hun en onze Heer. Dus deze brief aan de Korintiërs is veel breder te lezen, want hij richt zich tot alle plaatsen waar gelovigen, heiligen, geroepen heiligen zijn, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dus dat geldt ook hier. Zolang de gemeente bestaat als het lichaam van Christus nog in zijn aardse positie, wat de buitenkant betreft, zeg maar, hè, zal dat zo blijven dat hij op verschillende plaatsen actief is. Maar de gemeente op zich bestaat uit alle gelovigen, sinds de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente. En all over the world. Hij is niet aan één plaats gebonden. Namelijk uit Joden en Heiden. Overal zijn gelovigen te vinden. Op bepaalde plaatsen meer dan in andere plekken. Maar toch, overal zijn ze. En dat is nu eenmaal de gemeente. Waarvan in de brieven nadrukkelijk naar voren gebracht wordt dat dat het lichaam van Christus is en hij het hoofd. Wij zijn leden van dat ene lichaam. Daarom ga ik even doorbladeren naar 1 Korinthe 12. Daar heb ik ook alles geciteerd. 1 Korinthe 12, waar ook over dat lichaam van Christus gesproken wordt. En er staat in het 12e vers. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Eén lichaam verbonden met Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dopen wil zeggen dat je er een deel aan gekregen hebt, ermee verbonden bent. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, wij zijn allen door tot één geest gedrenkt. En iets verderop in het 27e vers. Gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Die waarheden kom je ook tegen in Romeinen 12 bijvoorbeeld. Hè, dat wij elkanders leden zijn en dat we ook tot opbouw voor elkander zouden zijn. In 1 Korinthe 12 wordt dat heel mooi weergegeven door de hand en de voet, die leden van het lichaam zijn, en het oor en het oog, die hebben elkander nodig. Om het goed functioneren van ook een plaatselijke gemeente is dat nodig, maar dat geldt ook voor heel het lichaam. En de hand kan niet zeggen dat hij de voet niet nodig heeft, en het oor kan niet zeggen, omdat ik het oog niet ben, zo ben ik niet van het lichaam, daarom hoor ik niet van het lichaam. Dat is onzin, je hoort er wel bij. En daarmee wordt duidelijk dat we niet individuele christenen zijn, maar dat we leden zijn van een groter geheel. En dat is één grote gemeente waar hij het hoofd van is. En dat vormt een eenheid. In de praktijk zie je daar soms niet veel van. Kijken, al die verdeeldheid die er onder de christenheid bestaat. Wat voor oorzaak dat ook mogen hebben, daar gaat er nu niet om. Maar de Heer bad al in Johannes 17, Vader, ik wil dat ze allen één zijn. Zoals wij één zijn. En dat gebed is wel degelijk verhoord. En in de Efezebrief wordt een zevenvoudige eenheid beschreven, wat ons aan elkander verbindt, samen met ons hoofd aan de Vader. Laten we die maar even lezen, Efeze 1. 4 is dat, Efeze 4. Efeze 4, vanaf vers 4, daar staat: één lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Aan die roeping die we hebben is een hoop verbonden. En die hoop is voor ons weggelegd in de hemel, zegt de Kolossenzenbrief. Eén hoop uw roeping, één Here, één geloof, één doop, dat is de doop in Christus. Eén God en Vader van allen, die daarboven allen is en door allen en in u allen. En dat God de Vader is van allen is dus beperkt tot degenen die behoren tot de gemeente. Soms hoor je nog wel eens, ja, God is de Vader van allen. En dan haalt men dit vers aan. Maar in dit versgedeelte gaat het om de eenheid die er is binnen het lichaam van Christus. Waar God de Vader ook boven staat. En Christus is het hoofd. En individueel hebben we genadegaven ontvangen, zegt vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gaven van Christus. Dus die eenheid die er in de gemeente ook juridisch gezien bestaat, die ervaar je misschien in de praktijk niet altijd, maar die is er wel. Omdat de Heer dat nu eenmaal in zijn woord zegt. En zo zouden we elkander ook leren zien. In Christus leren zien. Volmaakt in hem. En nou, de oude mens deugt er wel eens niet wat bij ons. Hè? En je kunt je dan letten op je lek en gebrek bij een ander. Kijk dan ook even naar jezelf. Hè. Je bent zelf ook wat de oude mens betreft bepaald niet vlekkeloos. Maar als we daaroverheen zien en elkander in de liefde van Christus ontmoeten, dan zien we elkander zoals God ons ziet in Christus. Volmaakt in Hem. Rechtvaardig in Hem. Want God ziet Christus en wij horen bij Hem. Dat is een groot voorrecht, lijkt mij. De gemeente bestaat dus uit vele leden die ook ten opzichte van elkander een verantwoordelijkheid dragen, maar wel in de eerste plaats ondergeschikt aan het hoofd. Ik heb jullie een paar schriftplaatsen laten zien die over de gemeente spreken. En in Efeze 3, een paar bladzijden terug, zien we dat ook nog een keer benoemd. Er staat in Efeze 3, waar Paulus spreekt over de verborgenheid van Christus en over de totstandkoming van de gemeente, die als een verborgenheid genoemd wordt. En dan zegt hij in vers 5, welke in de andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Zie, vandaar dat het verborgen gehouden is. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Nu is dus vanaf de opstanding van Christus is daarover gesproken. Sindsdien werd dus ook de gemeente tot stand gebracht en daarover gesproken. En dan staat in vers 6, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, letterlijk staat een mede-lichaam, en mede deelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie. En dat mede, dat hadden we in hoofdstuk 2 ook al een paar keer gelezen. Medeburgers der heiligen, vers 19. En wij worden samengevoegd en mede gebouwd, vers 22, tot een woonstede Gods. Dat woordje mede drukt dus de eenheid uit tussen gelovigen uit de Joden en uit de heidenen die in één lichaam verzoend geworden zijn en tot één nieuwe mens geschapen zijn. En daar is Christus het hoofd van. Wij zijn leden van zijn gemeente. Als verborgenheid is dat in het Oude Testament wel terug te vinden, maar het is in die Oudtestamentische tijd nooit openlijk gepredikt. Pas sinds de opstanding. Daar komen we nog een keertje op terug. We hebben al een paar voorbeelden gehad, maar als je de gemeente opzoekt als een metafoor, een illustratie, een bepaalde stijlfiguur, dan kom je er verschillende tegen die ook wel nuttig zijn om te weten, omdat die ook in het Oude Testament soms een rol spelen. Nou, die van hoofd en lichaam met leden, die hebben we al gezien. Een andere is een huis met levende stenen. Uit 1 Petrus 2. En we hebben inderdaad de grote priester over het huis Gods. De zoon die getrouw is in zijn huis, wiens huis wij zijn, Hebreeën 3. En als je het over een huis hebt, dan heb je het over stenen die gebouwd worden. Als levende stenen tot een geestelijk huis en tot een heilig priesterdom. Kom je meteen bij de volgende illustratie. Wij zijn ook als priesters en koningen aangesteld, omdat wij bij Christus horen die koning en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Houd even in gedachten, hè? Want als je dan het Oude Testament soms schriftplaatsen leest over een koning die daar met zijn vorsten is, dan denk je, ja, dat zou de gemeente best eens kunnen zijn, want wij zijn tot God koningen en priesters gemaakt, volgens Openbaring 1, en dat is dan dikwijls ook zo. En we hebben nog een ander beeld. Hè. We kennen natuurlijk het begrip van de tempel waar we in Efeze 2 van gelezen hebben. En de tempel waar als heilige tempel in de Heere wordt beschouwd nu. We kennen ook het beeld van de herder en zijn kudde. De goede herder die zijn kudde voorgaat. We hebben het net gelezen in Handelingen 20. Hè, dat de Heer die kudde als de gemeente Gods beschouwt die hij heeft gekocht met zijn bloed. Dus dan is hij de herder en de kudde, houd het in gedachten, want soms komen het Oude Testament herders tegen in relatie tot de Heer als meervoud. Dat spreekt dikwijls over gemeentelijke waarheid. Maar omdat we het Nieuwe Testament dit weten vanwege het feit dat hij de herder is ten aanzien van ons als gemeente, kunnen we dat ook herkennen. Verder komen we natuurlijk nog andere beelden tegen in de situatie van een volk. We kennen de Heer als het hoofd van het volk, als het hoofd van de gemeente. Maar een andere relatie tot het volk is hoge priester. Denk aan de woorden uit Hebreeën 2, dat hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn om te doen de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. En dat volk wat de Heer nu uit de heidenen verzamelt, dat zal blijken de gemeente te zijn. En Titus 2 zegt dat ook, ik citeer maar bepaalde schriftplaatsen, Titus 2 vers 14, dat de Heer zich voor ons heeft gegeven, gaat niet meer om de wereld, maar voor ons als gelovigen, en heeft dat gedaan opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En dat zou als doel hebben om ijverig te zijn in goede werken. Dat is wat de Heer doet. Dat volk waar hij het hoofd van is, of de koning van is, kun je ook zeggen, de hoge priester van is. En daar zijn wel meer schriftplaatsen van die we later wel tegenkomen. Koningen en priesters hebben we al genoemd. Eén die in ieder geval niet opgaat, is de bruid en de bruidegom. Dat hoor je wel vaak, dat de gemeente als het lichaam van Christus de bruid van Christus is. En soms heb je nog een variant, die zeggen ja, de Heer heeft een hemelse bruid en een aardse bruid. En de hemelse bruid is dan de gemeente en de aardse bruid is dan Israël. Maar dat houdt geen stand. En de gemeente is het lichaam van Christus en maakt deel uit van de man. Wij horen bij de bruidegom. En daar vind je het Oude Testament dan ook weer illustraties van. Laat ik er één van lezen. Heb je meteen een voorproefje van hoe de gemeente het Oude Testament voorkomt. Want je moet weten dat de bruid in de eerste plaats bedoeld is als het volk Israël. En ook Jeruzalem, de stad en het land, wordt beschouwd als de bruid. Zelfs het nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel nederdaalt, als een bruid, komt voor. Maar de bruid in het Oude Testament is gewoon Israël in de eerste plaats. En toch zal die bruid eenmaal trouwen met de bruidegom. Maar blijkt die bruidegom niet eens alleen te zijn. En dat is de gemeente weer. Dus lezen we die even in Jesaja 62... Jesaja 62 vanaf vers 1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. Wanneer wordt er ook alweer een eeuwige gerechtigheid aangebracht over uw volk en over uw heilige stad? Daniël 9 zegt na 70 weken. Daar doelt dit vers feitelijk ook op. Dus het einde van de 70ste week. Dan wordt dus gesproken over gerechtigheid en over heil, verlossing. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heren bond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Gesproken over Sion, Jeruzalem als hoofdstad van het land en van het volk wat er gaat wonen. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlaten en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land, het getrouwde, de echtelijke woning in de toekomst. Het beloofde land. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. En dan komt het vers, dat is een beetje een vreemd vers op zich. En daar staat, want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen, letterlijk zonen, u trouwen. En gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Dan moet je die vier parallelle zinnetjes onder elkaar zetten. Dan kom je tot de ontdekking dat die zonen bij de jongeling horen. Jongeling tegenover de jonkvrouw is hetzelfde als de bruidegom tegenover de bruid, is hetzelfde als God tegenover u. En dan staat er ook nog, uw kinderen, uw zonen zullen u trouwen. En die zonen horen dus bij de bruidegom. En dat is Christus. Lees maar Johannes 3 na, hè. Daar zegt Johannes de Doper dat. Ik ben de vriend van de bruidegom. Maar de bruidegom was de Heer zelf. En de bruid in het Oude Testament wordt omschreven als het volk Israël. Hier Sion, Jeruzalem, het land en het volk wat daar gaat wonen. En die zonen, die vind je hier dus op een bedekte wijze beschreven als behorende bij de bruidegom. Die horen bij hun God. En die horen bij de jongeling. Degene die uit de doden is opgestaan. En dat is dan de gemeente. En zulke relaties zouden we moeten weten uit het Nieuwe Testament en met de informatie die velen van jullie al door de jaren heen hebben opgedaan, is dat dan ook niet zo moeilijk meer, denk ik, dat je de wetenschap hebt van wat de gemeente in het Nieuwe Testament voorstelt, wat dat eigenlijk is, dan kun je dat met de waarheid die je uit het Nieuwe Testament hebt leren kennen, makkelijker in het Oude Testament herkennen. En dus zeggen we, met het licht van het Nieuwe Testament over de gemeente kunnen we in het Oude Testament herkennen waar het over de gemeente gaat. En als je dat eenmaal weet, dan staat het er vele malen. En daar gaan we in deze serie natuurlijk een aantal van bekijken. Ik dacht dat we in eerste instantie wel een goede inleiding hadden gehad over wat nu feitelijk de gemeente voorstelt. En de volgende keer gaan we nog één aspect bekijken, hè, dat de gemeente in het plan van God een verborgenheid is. Dat kwam nu ook wel even langs, het is wel goed om dat te weten. Hè, dat het een onderbreking is, het plan van God is. Een verborgen aspect, wat sinds de opstanding van Christus pas bekendgemaakt is. En dat niet wegneemt dat het plan van God met betrekking tot Israël en de volken, het koninkrijk zal komen, wel degelijk uiteindelijk ook tot zijn recht zal komen. Maar daartussenin hebben we de roeping van de gemeente als een onderbreking in Gods plan. En het begrip onderbreking zijn we in de geschiedenissen van Genesis ook vele malen tegengekomen, toch? En toen hebben we ook al gezien, dat wijst ook op de tijd van de gemeente. Dus helemaal nieuw zal het niet zijn, maar in ieder geval het woord zullen we aan het woord laten en dat bouwt altijd op. We zullen de Heer danken. Trouwe Heer, we danken u voor deze avond. We danken u, Heer, dat we mogen behoren tot uw lichaam, de gemeente waar u ons hoofd van bent. En dank u, Heer, dat u voor ons zorgt, dat u als hoofd van de gemeente ons heiligt en ook ons reinigt, opdat we in onze dienst aan u ook meer en meer bekwaam gemaakt zouden kunnen worden. Dat we zouden ontdekken dat we ook leden van elkander zijn, en dat we ook een verantwoordelijkheid mogen dragen naar elkander toe. En dat u uw liefde gebruikt om ons op te bouwen, persoonlijk, maar ook om uw gemeente te bouwen. Dank, Heer, dat uw plannen vaststaan, want u hebt een eeuwig voornemen gemaakt in Christus Jezus en u voert dat door de tijden heen uit. En één aspect daarvan was verborgen gehouden, dat is de roeping van uw gemeente, waarvan u het hoofd bent. Dank, Heer, dat we in die voorrechtpositie terechtgekomen zijn, omdat u eenmaal in deze tijd leeft en omdat we tot geloof gekomen zijn in de genade van onze Heer Jezus Christus. Die hebben we mogen aanvaarden en daardoor zijn we wedergeboren tot een levende hoop en mogen zelfs deel uitmaken van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Wat een rijkdom van genade is dat. En niettemin, Heer, ook uw plannen ten aanzien van Israël en andere volkeren, die zult u op uw tijd volvoeren en in vervulling brengen, uiteindelijk op weg naar een totaal nieuwe hemel, nieuwe aarde. En wij danken u, Heer, dat we nu reeds een nieuwe schepping mogen zijn in Christus. Dat we mogen deel hebben aan het eeuwige leven en een eeuwige vertroosting, een eeuwige verlossing. En dat u ons ook verzoend hebt voor eeuwig met God. Heer, die positie is onaantastbaar. Het zou ons motiveren, Heer, om te zoeken de dingen die boven zijn, om die te bedenken en betrokken te willen zijn in het werk wat u in deze tijd in het bijzonder doet. Uw werk is de roeping en opbouw van de gemeente. U sprak al, ik bid niet voor deze wereld, maar ik bid voor degenen die uw Vader aan mij gegeven hebt. En daartoe mogen wij ook door genade van God behoren. Dank Heer dat uw woord ons altijd opbouwt en bemoedigt en help ons ook in de komende tijd om dat zicht op de gemeente het Oude Testament te mogen leren kennen en dat te verdiepen tot eer van uw naam. Amen.